Goedemorgen allemaal, welkom deze ochtend. Vandaag gaat voor Jesse de Bruin en worden we begeleid door Annemiek en Jeanette. Zij zullen straks ook een legato uit sonate 5 van Händel spelen. En nou, het thema van deze dienst is de laatste in de reeks van 6 keer Jezus. En het is ook Palmzondag vandaag en het thema is ook... Ja, het Hosanna van vandaag en het kruisigt hem van komende week. En ja, daar zullen we bij gaan stilstaan. En voordat we deze dienst beginnen willen we ook de paaskaars gaan aansteken als teken dat Jezus onszelf uitnodigt om hier te vieren. Staan. Al wat wij verlangen, hopen, is hier op zijn plaats. Visioenen, woord van een eeuwenoud verhaal.
Thank you.
En wij bidden, geef antwoord op ons zingen. Sterk ons met uw woord, laat ons niet in leegte achter.
Laat ons bidden en de Heer aanroepen om ontferming. Goede herder, hoor ons roepen, zo bidden wij. Nu wij op de drempel van buiten naar binnen voor jouw aangezicht neerleggen wat er in ons hart leeft. Om alle zorgen die ons lam leggen. Om het verdriet dat ons omringt. Om dit hele leven, dat geen leven is, roepen we jou aan. Heer, ontferm u. Om mensen, waar ook ter wereld, die vermoord worden. Om mensen die doen alsof de ene mens boven de andere kan staan. Om mensen die honger hebben. Mensen die dorsten naar een beter bestaan. Om deze wereld roepen we jou aan. Heer, ontferm u. Om deze stad. Om elke plek waar mensen dreigen weg te zakken in eenzaamheid. Om al het lijden dat ongezien blijft. Om heel deze schepping, jouw schepping, roepen we jou aan. Heer, ontferm u. Amen.
We zullen lezen uit het evangelie naar Matthäus, Matthäus 21. Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde, Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als jullie iets vraagt, antwoord dan: de Heer heeft ze nodig. Dan zal men ze meteen meegeven. Dit is gebeurd, opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet. Zeg tegen Sion: kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die op de weg uit. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels: Hosanna voor de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. Toen hij in Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man? Wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea.
Gemeente van Jezus. Een kleine anekdote om te beginnen. In de vierde klas van de middelbare school gingen we met Latijn, en waarom het met Latijn was, weet ik niet meer, de film Life of Brian kijken van Monty Python uit 1979. En de docent zei: dit is een film die je echt gezien moet hebben. Dus in dat kader vonden ze het een belangrijk onderdeel van onze opvoeding. Life of Brian is een satirische verfilming van het leven van Jezus. Het was enorm controversieel toen de film uitkwam, misschien nu ook nog wel. Maar ik herinner me ook dat het toch wel heel grappig en goed was, die film. Een van de scènes kan ik me nog goed herinneren. En daarin, in die scène, praat Brian, dat is de naam die ze aan Jezus gegeven hebben in die film. Hij praat vanuit zijn raam met een menigte die zich voor zijn huis verzameld heeft. En die mensen weten zeker dat hij de Messias is, ook al is Brian zelf daar nog niet zo van overtuigd. En die mensen zijn bereid om alles te doen wat Brian maar zegt. Maar ja, Brian probeert die mensen ervan te overtuigen dat hij niet de Messias is. Dat ze voor zichzelf moeten denken. Dat ze hem niet moeten volgen. Hij zegt, "You are all individuals. You don't need to follow anyone." Jullie zijn allemaal individuen. Jullie hoeven niemand te volgen. Maar ja, de menigte papegaait hem alleen maar na. En in koor zeggen ze, "Yes, we are all individuals. Yes, we don't need to follow anyone." Ja, we zijn allemaal individuen. We hoeven niemand te volgen. En toen ik nadacht over de menigtes waar Jezus in de verhalen van vandaag en de komende week mee te maken krijgt, moest ik opeens denken aan deze scène. Eerlijk gezegd, zulke menigtes kunnen best een beetje eng zijn. Zo'n massa kan een eigen logica krijgen. Zo'n massa kan mensen, individuen, een bepaalde kant op sturen waar ze in beginsel zelf misschien helemaal niet naartoe wilden. Vandaag roepen ze nog Hosanna. Morgen roepen ze kruisig hem. En die film, Life of Brian, is vooral een satire op georganiseerde religie. Maar ja, ik vraag me wel af, gaat het nu beter, nu religie in West-Europa voor een groot deel naar de marge is verdreven en het individualisme steeds sterker lijkt te worden? Misschien, denk ik, was religie toch niet de boosdoener. Want mensen scharen zich nog steeds achter volksmanners zonder al te veel na te denken. Mensen blijken makkelijk te beïnvloeden. Of je nu als vehikel daarvoor gebruikt de religie of de algoritmes. Mensen rennen mee met de eerste de beste. Misschien was het probleem toch niet religie op zich. Misschien is het probleem eerder hoe bereid mensen zijn om zich te laten beïnvloeden. Om allerlei charlatans te volgen. En als in deze Palmzondag een soort vreugde gevierd wordt, kan ik daar dan soms moeilijk in meekomen. Want het is wel heel dubbel. Vandaag roepen ze Hosanna, morgen hangt hij aan het kruis. Gitzwarte onweerswolken pakken zich samen boven dit tafereel. In de wind vervormen de leuzen van de menigte tot een vals gekraai. Uiteindelijk gaat het over macht. Wie kan de massa het best bespelen? Wie plaatst de beste filmpjes online? En die Brian uit The Life of Brian is ook een speelbal van de macht. Zijn eigen wil komt er niet aan te pas. Alles lijkt hem te overkomen. Daarin zie ik wel een heel wezenlijk verschil met Jezus, zoals hij ons vanochtend tegemoet komt uit de tekst in het Matthäus-evangelie. Zeker. Ook Jezus heeft wel eens moeten vluchten voor een boze menigte. Maar bij hem zien we niet die onmacht, niet dat meewaaien met alle winden. Bij hem zien we een ander soort macht. Matthäus legt in zijn verhaal de nadruk op die andere macht, die niet van deze wereld is. Een volmacht eigenlijk. Matthäus besteedt ongeveer de helft van zijn tekst aan hoe Jezus uiteindelijk op die ezel en in dat veulen terecht is gekomen. Hij stuurt zijn leerlingen erop uit om de ezel en het veulen op te halen. En hij weet al wat er zal gebeuren. Ze zullen hem meteen vinden, staat er. En hij weet al wat ze moeten zeggen, om de ezel meteen ook mee te krijgen. Matthäus wil ons laten horen dat hiermee de schriften in vervulling gaan. Hij wil ons laten horen dat die Jezus niet uit de lucht komt vallen. Dat hij het machtsspel niet meespeelt. Zijn macht is geen macht die mensen zoals Trump of Netanyahu onder de indruk zal brengen. Het is een macht die deze wereld en al haar bouwwerken instabiel maakt, verstoort, afbrokkelt, uiteindelijk zal doen laten instorten. Dus Jezus komen we hier tegen als een koning, maar niet een van deze wereld. Matteüs maakt dat heel duidelijk. De macht van deze koning is niet van deze wereld. Matteüs zet die koning niet op een paard of in een koets. Nee, hij zet hem op een ezel. Met als enige versiering een paar gebruikte jassen. En de menigte verwelkomt hem. Hier hebben ze zo lang naar gesnakt. Dus toch weer die menigte. De menigte als een vat van allerlei verlangens en dromen, die ook als een zeepbel weer uit elkaar kunnen spatten. Vaak met erupties van geweld tot gevolg. Als we nu eens kijken naar wie die mensen zijn in die menigte. Mensen met een lichaam en een hoofd en een hart en een ziel. Hun verlangen is echt. En ook boven hun hoofden hebben zich de donkere wolken van de dood samengepakt. En Jezus gaat niet mee in het machtsspel waar zij in betrokken zijn geraakt. Hij schudt ze eigenlijk wakker. Hij gaat op een ezel zitten. Hij laat zien dat hij niet een koning van deze wereld is. Jezus maakt hem weer bewust van zichzelf, van wie zij zijn, los van deze massa. Jezus heeft heel zijn eigen weg die hij nog te gaan heeft. Jeruzalem in, de gevangenis in, het kruis op. Zijn woorden en daden geven te denken, doen je stilstaan. Wie ben ik? Voorbij het succesverhaal dat ik over mezelf vertel. Wie ben ik als mens? Wie ben ik, staande in de massa, maar toch ook mezelf? Jezus ging hen daarin voor, om zich daarvan bewust te maken. Hij schreef het niet voor. Jezus bespeelde de massa niet. Hij liet ze geen leuzen roepen voor hun eigen gewin. Hij liet het alleen maar zien. Met een macht die anders is dan de macht van deze wereld. Hij liet het zien met een soevereine, ontwapenende macht die de hele stad deed beven, zo staat er. Hij, de mensenzoon, ging de weg van de mens op aarde. Hij onderging ons lot. Hij werd zelf een schandaal. Iedereen viel over hem heen. Vrijwillig liet hij zich het duister invoeren. Hij ging tot in de krochten van angst, pijn en eenzaamheid. En hij werd door iedereen verlaten. Hij wist zichzelf van God verlaten. Zover ging hij voor die mensen, voor die massa. Niet om hen te paaien, niet om de massa te bespelen, maar om hen terug te brengen bij wie ze werkelijk zijn, schepselen van God. En om hen zo te bevrijden en aan zichzelf terug te geven. Zo gaat hij ons voor, deze mensenzoon van God, deze koning op een ezel. En dat zit er allemaal nog aan te komen volgende week. Nu staan we nog maar aan het begin. Jezus moet alles nog volbrengen. Maar we hebben ook al heel wat achter de rug, deze 40 dagen tijd. Een tijd van inkeer en bezinning. We zijn Jezus op allerlei plekken tegengekomen. Bijvoorbeeld bij die bron. Hij ziet de Samaritaanse vrouw en doet haar recht. We hebben gezien hoe hij ons oproept om te vertrouwen als een kind. Hij heeft ons laten zien hoe we ons in de storm vast kunnen houden aan God. We hebben gehoord hoe hij de blinden weer deed zien en ons zo oog gaf voor wat er werkelijk van waarde is. En hij deed de kromgebogen vrouw weer rechtop staan. Zo liet hij zien hoe God ons ook weer rechtop wil doen staan. Dat hebben we allemaal gezien en gehoord. En nu is de vraag, wat betekent het dan om deze koning op een ezel te volgen? Ja, misschien zeggen mensen wel, goh, ga jij nog naar de kerk? Vooral dat woordje nog vind ik dodelijk, alsof er spoedig een eind aan moet komen. Of ze vragen, geloof je daarin? Tja. Wat is dat geloven? Ik denk dat het volgen van Jezus radicaal ja zeggen is tegen het leven. Dat het niet meelopen is in de ja-knikkende menigte, maar juist een bewuste keuze om het leven te omarmen, wat het leven je ook brengt. Of je leven nu een succesverhaal is of een grote mislukking, of het meest waarschijnlijk iets ertussenin. Jezus volgen is kiezen. Kiezen voor het leven. Kiezen om vrij te worden van alle onderdrukkende machten die mensen willen bespelen en gevangen willen zetten. Jezus volgen is kiezen voor een ander soort macht. Jezus volgen is niet meelopen met de massa, niet napraten wat anderen zeggen, maar dapper de sprong in het diepe wagen. Als je Jezus volgt, zie je de wereld met nieuwe ogen. Het spel van de macht dat eerst verborgen bleef, ontmaskert hij. De stampende mythes van succes en macht keert hij om. En wat overblijft is het leven, het echte leven, in al zijn dubbelheid, in al zijn moeilijkheid. Zwaar, pijnlijk, vluchtig, maar ook vol liefde, vol overvloed, blakend van licht. En je zou bijna denken, was het maar zo makkelijk, dat je niet meer zelf hoeft te denken, dat je gewoon zoals die menigte Brian kunt na papegaaien. Was het maar zo makkelijk. Dat geloven is alsof je een muntje in de automaat gooit en dat er dan troost uit komt rollen. Maar ik denk, als volgelingen van Jezus in deze tijd, dat we allemaal weten dat het zo makkelijk niet is. Jezus volgen in deze tijd is juist de diepte ingaan en het daar uithouden. Het is elke hoop voorbij. Toch hoopvol zijn. Hopeloos hoopvol. Omdat we geloven dat in elk einde een nieuw begin is. En mogen dat zo zijn. Jullie hebben misschien al deze takjes hier gezien. Symbool van de takken die voor Jezus neergelegd werden in het verhaal. Symbool ook van de weg naar Pasen die we nu zullen inslaan. En op dit moment zou ik graag een gebed uit willen spreken. Laten we bidden. Eeuwige God, we branden van verlangen tot alles is voltooid. Maar voortdurend moeten we leven in het besef dat er nog zoveel onrecht is, zoveel pijn. Het is allemaal zo dubbel. Vreugde en verdriet komen hand in hand. Het ene moment is hij onder ons, het andere moment moeten we hem alweer missen. We bidden u dat deze takjes, deze palmtakjes ons tot steun mogen zijn. Wilt u ons dan vergezellen deze week in, op onze weg naar Pasen, deze dag en alle dagen die volgen, tot alles is voltooid. Amen. En om verder te gaan op die weg naar Pasen, lezen we nu een klassieke tekst. Een tekst, een lied eigenlijk over Christus uit een brief van Paulus, de Filippense brief, hier in de bewerking van Huub Oosterhuis. Beeld en gelijkenis van hem die leeft. Een mensenzoon heeft hij geen macht begeerd, geen aanzien als een god. En heeft zich niet aan de gestalte deze wereld onderworpen. Heeft niet roofzuchtig voor zichzelf geleefd, maar zich ontdaan van zijn bezit. En is de weg gegaan die langs de zelfkant voert, het duister in. En is niet halverwege omgekeerd, maar heel de weg gegaan. Is op de slavenmarkt gaan staan om als de minste mens verkocht te worden. En werd zo een van hen die mens onwaardig zijn. Werd niemand met wie niemand zijn. En wie hem zien, keren zich van hem af. En trok het lijden aan en droeg het als een lam en stond stom voor zijn scheerders. En werd gehangen als een slaaf. Zo is hij mens geworden, een gerechte, beeld en gelijkenis van hem die leeft en liefde is. Hem noemen wij Heer, mensenzoon van God, leidsman en lotgenoot, Jezus Messias. Laten we bidden. Eeuwige onze God, U die hemel en aarde gemaakt heeft, U die ons hebt gevormd vanaf de moederschoot, U die ons kende nog voor wij werden geboren. Wij zijn hier. We bestaan en we vragen U, wat is dit voor bestaan? Ooit zijn we geboren en sindsdien raast de tijd maar voort. We zoeken, maar nooit zijn we helemaal verzadigd. Wat is dit voor wereld, waarin oorlog en geweld sterker lijken dan duurzame vrede? Is dit nog uw wereld, uw schepping? Eeuwige, hoor ons dan, als wij voor uw aangezicht brengen de migranten die stierven tijdens hun oversteek naar Europa. Mannen, vrouwen, kinderen, wanhopig op zoek naar een betere toekomst. Hun levens dragen we aan u op en we bidden voor een rechtvaardig asielbeleid, waarin geen mens kan worden aangemerkt als illegaal, als niet ertoe doend. En eeuwige, voor uw aangezicht brengen wij ook de mensen in Zuid-Libanon. Miljoenen verdreven uit hun huizen, opgejaagd door het Israëlische leger. We bidden voor de omgekomen journalisten, hun familie, hun vrienden. We bidden om gerechtigheid voor de mensen die onderdrukt zijn. En voor uw aangezicht brengen wij ook het Iraanse volk, mensen waar ook ter wereld, die met leden ogen moeten aanzien hoe hun land wordt verwoest. We bidden om een einde aan de oorlog. En we bidden dat het geweld, zo makkelijk begonnen, zo makkelijk toegepast, uiteindelijk zal moeten wijken voor duurzame vrede. Eeuwige, voor uw aangezicht brengen wij mensen in ons midden, hier aanwezig of thuis, die worstelen met ziekte of ouderdom. En we bidden om heling, al dan niet van het lichaam, dan wel van de ziel. En we bidden om vrede en rust voor hen die door hun eigen hoofd geplaagd worden. Voor mensen die boze stemmen horen, waar ze niet meer van afkomen. God, wees al deze mensen nabij. Dit en nog veel meer willen wij voor uw aangezicht brengen, o God van al wat leeft. En we danken u voor uw Zoon, Jezus Messias, Koning, niet hoog te paard, maar laag op een ezel. Iemand, een mens, die ons bestaan heeft gedeeld, die onder ons heeft gewoond, die ons heeft willen laten zien wat leven is. Behoed ons, God, zo bidden wij. Behoed ons voor al te makkelijke antwoorden. Behoed ons voor valse zekerheden. Behoed ons voor meeloperij. En help ons om bewust te kiezen voor het leven, voor de vrijheid. Help ons om voor uw aangezicht te leven onder een open hemel, met open handen, open ogen. Ga met ons deze weg, de weg van bevrijding, de weg naar Pasen. In stilte luisteren we naar het waaien van de geest in ons. We bidden het gebed dat Jezus ons heeft voorgeleefd. Moeder van al wat leeft, onze Vader die in de hemelen zit.
De mededeling en de collectes. De bloemen. Dit pakket gaat naar Ineke Broekhuizen. Even kijken wat er precies de reden was. Even een stapje terug. Dat is de verkeerde. Die moet ik hebben. Ineke komt niet zo vaak in de vieringen, maar is een trouwe medewerker van in de tuin van het Johannescentrum. Onlangs heeft zij een operatie ondergaan in haar verblijf in het zorgtoto Nieuwe Thuis, waar zij nog verder moet revalideren. Haar adres is Acapulco 83. Wie wil haar de bloemen bezorgen? Dankjewel. Dan gaan we naar de collectes. De volgende verder. Ik heb er liggen achterin op de tafel, naast de koffietafel liggen de brieven voor de ouderen uitje in deze zomer. Of mensen die willen meenemen en willen rondbrengen, was de vraag van Jaap. De collectes. De groene zak is de eerste collecte. Die is voor diaconale presentieplekken. In Utrecht hebben we 6 diaconale presentieplekken waar we ook een diaconaal werken. Actief is, aangestuurd vanuit de diaconie Utrecht. Deze plekken zijn de Wijkplaats, de Domkerk, Johannescentrum, de Nieuwe Kerk Witte Vrouwen, de Oranje Kapel en de Jacobikerk. De tweede collecte, de rode zak, is voor de wijkgemeente. Voor de onkosten die we maken als wijkgemeente aan de licht, koffie en bloemen en weet ik veel wat allemaal. Dan hebben we nog het offerblok. Die is voor Wartjeld. De wereld lijkt soms een grote puinhoop. Op vele plaatsen, zoals Gaza en Sudan, groeien kinderen op in oorlog. Waardoor ze leven met stress, verdriet en verlies. Dat is voor blok. Dat waren mededelingen voor mij. Met die dan komt nog Oude Witte Donderdag, denk ik.
Ja, heel kort, want dan kunnen we na Mirjam zo naar de mooie muziek luisteren. Aanstaande donderdag is dus de Witte Donderdagviering. Start om 6:30. Dan houden we hier een maaltijd met elkaar. En opnieuw klinkt ook het verhaal van Jezus. En het koor is er. Dus als u denkt, dat wil ik toch een keer meemaken en u hebt het nog niet een keertje eerder meegemaakt, vandaag kunt u zich nog inschrijven, want Gerard moet natuurlijk op tijd weten hoeveel hij moet inkopen. Dus vandaag kunt u zich nog opgeven. De lijsten liggen achter op de staarttafel. Dank u.
Ja, en op de andere staarttafel ligt ook nog wat. Vanmorgen in de appgroep postte al iemand Een gebed om wijsheid voor onze volksvertegenwoordigers die vlak na Pasen gaan stemmen over de asielnoodmaatregelenwet. En ja, niet iedereen is het daarmee eens. En ik persoonlijk ook niet zo. Mocht u dat nou ook vinden, er is een schrijfactie om onze Eerste Kamerleden op te roepen daar nog eens heel goed over na te denken voordat ze daarover stemmen. Mocht u daaraan mee willen doen, op de andere staattafel liggen kaarten. Neem ze mee, stuur ze op, zet uw naam erop.
Wat fijn dat we vandaag weer bij elkaar waren hier in de kerk. Als gemeenschap van mensen die zich oefenen wat het in deze tijd betekent om Jezus te volgen. En jullie zijn ook van harte uitgenodigd de komende week, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswaken en dan Paasmorgen om verder met ons mee te vieren. Maar voordat het zover is, laten we eerst ons slotlied zingen. Laten we dan van hier gaan met de zegen van God voor onderweg. Over onze harten, over onze huizen, de zegen van God. In ons komen, in ons gaan, de vrede van God. In ons leven, in ons geloven, de liefde van God. Aan ons eind en nieuw beginnen, de barmhartigheid van God om ons te ontvangen en thuis te brengen.
Thank you. zit aan de andere kant.